Vervolgens openen we samen de schriften. Wij doen dat deze morgen in het Oude Testament. Wij lezen met elkaar uit het profetenboek van Daniël, het 9e hoofdstuk.
Daniël smeekgebed. In het eerste jaar van Darius, de zoon van Arveras, uit de Satermeden, die koning gemaakt was over koninkrijk de Godijen. In het eerste jaar zijn de regering merkte ik, Daniël, in de boeken, dat de getalde jaren van de welke woorden zeren tot de profeet Jeremia geschied was, in het vervullen der verwoesting van Jeruzalem 70 jaren was. En ik stelde mijn aangezicht aan God den Heere, om hem te zoeken met een gebed en smekingen, met vasten en zak en as. Ik bad dan tot den Heere mijn God, en deed belijdenis en zeide, o Heere, gij grote en verschrikkelijke God, die het verbond en de weldadigheid oud dien die hem liefhebben en zijn geboden houden. Wij hebben gezondigd en hebben onrecht gedaan en goddeloos gehandeld en gerepareerd met af te wijken van uw geboden en van uw rechten. En wij hebben niet gehoord naar uw dienstknechten, de profeten die in uw naam spraken tot onze koningen, onze vorsten en onze vaders en tot alle volk des lands. Bij u, o Heere, is gerechtigheid, maar bij ons is de beschaamdheid der aangezichten, gelijk het is ten deze dagen bij de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem en geheel Israël, die nabij en die verre zijn, in al de landen waar gij hen ingedreven hebt om hun overtredingen, waarmede zij tegen u overtreden hebben. O Heere, bij ons is de beschaamdheid der aangezichten, bij onze koningen, bij onze vorsten en bij onze vaderen, omdat wij tegen u gezondigd hebben. Bij de Heer onze God zijn barmhartigheden en vergevingen, alhoewel wij tegen hem gerepareerd hebben. En wij hebben de stem des Heeren onze Gods niet gehoorzaamd, dat wij in zijn wetten wandelen zouden, die hij gegeven heeft voor onze aangezichten, door de hand zijn knechten, de profeten. Maar geheel Israël heeft uw wet overtreden met af te wijken, dat zij uw stem niet gehoorzaamden. Daarom is over ons uitgestort die vloek en die eed die geschreven is in de wet van Mozes, de knecht Gods, terwijl wij tegen hem gezondigd hebben. En hij heeft zijn woorden bevestigd, die hij gesproken heeft tegen ons en tegen onze rechters die ons richten, brengende ons over ons een groot kwaad, en welk niet geschied is onder de ganse hemel, gelijk aan Jeruzalem geschied is. Gelijk als in de wet van Mozes geschreven is, alzo is al dat kwaad over ons gekomen. En wij smeekten het aangezicht des Heeren onze Gods niet, afkerende van onze ongerechtigheden en verstandiglijk achtgevende op uw waarheid. Daarom heeft de Heere over het kwade gewaakt, en hij heeft het over ons gebracht, want de Heere onze God is rechtvaardig in al zijn werken die hij gedaan heeft, terwijl wij zijn stem niet gehoorzaamden. En nu, o Heere onze God, gij die uw volk uit Egypteland uitgevoerd hebt met een sterke hand, en hebt u uw naam gemaakt, gelijk hij is te deze dagen. Wij hebben gezondigd, wij zijn goddeloos geweest. O Heere, naar uw gerechtigheden, laat toch uw toorn en uw grimmigheid afgekeerd worden van uw stad, Jeruzalem, uw heilige berg. Want om onze overtredingen wil en om onze vaderen ongerechtigheden zijn Jeruzalem en uw volk tot versmaadheid bij allen rondom die ons zijn. En nu, o onze God, hoor naar de gebed uw knechts en naar zijn smekingen. En doe uw aangezicht lichten over uw heiligdom, dat verwoest is om de Heeren wil. Neig uw oor, mijn God, en hoor. Doe uw ogen open en zie onze verwoesting en de stad die naar uw naam genoemd is. Want wij werpen onze smekingen voor uw aangezicht niet neder op onze gerechtigheden, maar op uw barmhartigheden die groot zijn. O Heere, hoor. O Heere, vergeef. O Heere, merk op en doe het. Vertrek het niet. Om uzelfs wel, o mijn God, want uw stad en uw volk is naar uw naam genoemd. Als ik nog sprak en bad en beleed mijn zonde en de zonde mijn volk van Israël en mijn smekingen nederwierp voor het aangezicht des Heeren mijn Gods, om de heilige berg wils mijn Gods. Als ik nog sprak in een gebed, zo kwam de man Gabriel, die ik in het begin in het gezicht gezien had, sneller gevlogen, mij aanrakende omtrent de tijd van het avondoffer. En hij onderrichtte mij en sprak met mij en zeide: Daniel, nu ben ik uitgegaan om u de zin te doen verstaan. In het begin uw smekingen is een woord uitgegaan. En ik ben gekomen om u dat te kennen te geven. Maar gij zijt een zeer gewenst man. Versta dan dit woord en merk op dit gezicht. 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad, om de overtredingen te sluiten en om de zonden te verzegelen en om de ongerechtigheden te verzoemen en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen en om het gezicht en de profeet te verzegelen en om de heiligheid der heiligheden te zalven. Weet dan en versta van de uitgang des woords om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen tot op de Messias, de vorst. Zijn 7 weken en 62 weken. De straten, de grachten, ze zullen wederom gebouwd worden, door geen benauwdheid de tijden. En na die 62 weken zou de Messias uitgeroeid worden. Maar er zou niet voor hemzelf zijn. En een volk der vorsten, het wel komen zou, zou de stad en het eiland verderven. En zijn einde zou zijn met een overstromende vloed. En tot het einde toe zou er krijg zijn en vastelijk besloten verwoestingen. En hij zou velen een verbond versterken 1 week. En in de 11e week zou hij een slachtoffer en een spijsoffer doen ophouden. En over de gruwelijke vreugel zou een verwoester zijn, ook tot de verwijning toe, die vastelijk besloten zijnde, zou uitgestort worden over de verwoesten.
Gemeente des Heren, vandaag, naar de gewoonte die we hebben hier op het dorp, houden wij de biddag voor visserij, gewas en arbeid. Daar hebben we toch alle reden toe. Want zonder de zegen van de Heren zal het niet gaan. Die hebben we nodig, ook in het komende seizoen. Bij alles wat we doen als het gaat om de boeren die het land op zullen gaan, om het goede zaad in de akkers te leggen, daar kunnen ze alleen zegen op verwachten, als de Heere zijn zegen geeft. En zo ook de vissermannen die erop uit zullen gaan om de netten uit te spreiden, om daar het goede op te vissen uit de zee, dat kan alleen als de Heere zelf die vangst geven wil, zijn zegen wil geven. En we doen dat ook daarbij een beroep doend op de belofte van de Heere, nietwaar? Het is toch de Heere zelf die het zegt in zijn woord, dat de tijd van zaaien en oogsten, dat de seizoenen, dat die door zullen gaan. En zo ook voor ons werk. Het werk wat we mogen doen, of de studie die je volgt, onze jongens en meiden die naar school gaan, dat doen we in afhankelijkheid, omdat we daarmee de woorden ook van Christus naspreken. Opnieuw, we leggen dus onze vinger bij het woord, de belofte van het woord. Zonder hem, zonder de Heere kunnen we niets doen. Dat geldt voor ons werk, maar dat geldt natuurlijk ook breder. Als we kijken naar de hele economische situatie waar we als land in verkeren en wat ons elke dag ook raakt. We horen de berichten uit Den Haag dat het moeite kost om die begrotingen allemaal rond te krijgen. Althans, richting de voorjaarsnota rondom de BTW, daar moet toch een oplossing komen. En hoe moet die eruit zien? De inflatie die behoorlijk oploopt. Problemen die dat oplevert, ook als het gaat om het kopen van een huis. Of nieuwe plannen te ontwikkelen voor je onderneming. Als ik het eenvoudig mag zeggen, als je aan de pomp staat, ben je zo 100 euro kwijt. Dat is veel geld. En ga met een gezin eens even je boodschappen doen. Je redt het niet met 200 euro. En als je een huis wilt kopen, koop je nog een huis vandaag de dag, een beetje een fatsoenlijk huis, beneden de 3 ton? Hoe moet je dat doen? Als je maar een heel gewoon gemiddeld salaris hebt, om dat allemaal te kunnen betalen, daar breek je je hoofd wel eens over. En toch, ook dan leggen we onze vinger bij het woord van God, bij de belofte van God. We zullen het niet zien, kinderen van de rechtvaardigen, dat ze lopen te zwerven langs de straten en bedelen om brood. Want de Heere, hij zorgt er zelf voor. Biddag. Ook natuurlijk voor de politieke situatie waarin we verkeren. Hoe u dat ook taxeert, stabiel is het niet. Niet in ons land, maar ook niet in deze wereld. Landelijk dreigt er weer opnieuw een crisis. Opnieuw zijn er plannen naar buiten gekomen die, waar adviezen liggen, die tegenvallen. En een crisissfeer is er zo weer in Den Haag. En zitten we nu te wachten op weer een val van de regering? Nee, we hebben behoefte aan een regering die optreedt, die maatregelen neemt. Stilstand is achteruitgang. En ook internationaal hebben we zo onze gedachten en onze zorgen. We zijn getuigen geweest de achterliggende maand van de wisseling van het leiderschap in de Verenigde Staten. En dat hebben we geweten ook. Een stapel van decreten is getekend. Beleidsplannen zijn aangekondigd en die kunnen ons ook zomaar gaan raken. Invoertarieven, percentages die voorbij komen van wel 25%. Je zult maar net in de internationale handel zitten. Dat je producten daar naar de Verenigde Staten moeten, kan dat nog wel? Of levert dat straks allemaal belemmeringen op? Wat zal er gaan gebeuren in het bondgenootschap van de NAVO? Waar we toch eigenlijk wel sterk leunen tegen de grote broer Amerika aan. En als de Verenigde Staten zich daar wat meer van losmaken, hun garanties wat meer onder voorlopigheid zetten. Wat betekent dat dan voor de situatie van Europa, waar nog steeds een oorlog woedt? En opnieuw, dan leggen we onze vinger bij een belofte van de Heere in het woord. We lezen het toch? We worden geroepen en opgeroepen om te blijven bidden voor de overheid, zodat wij een stil en een gerust leven mogen leiden. Of wat dacht u van de hele maatschappelijke situatie? Als we zien wat er normaal wordt gevonden in onze samenleving. Wat niet normaal is en niet kan in Bijbels licht. In onze maatschappij waar meer en meer mensen leven in eigen bubbels. Waarin ze niet meer elkaar ontmoeten, waar er geen contact is. Waar het op lijkt dat de samenleving meer en meer ontwricht raakt. En toch, als je daarnaar kijkt, dan lezen we het woord erbij. Er is er niets nieuws onder de zon. En opnieuw, dan leggen we de vinger bij de voortdurende zorg van de Heere, die ook zorgde en zelfs tegen het klagen van Elia in zei: maar er zijn er nog 7000 die de knie voor Baal niet gebogen hebben. Biddag vandaag. Hebben we niet reden om de Heere te bidden om zijn zegen, om zijn hulp, om zijn bijstand? Ook als we kijken naar het kerkelijk erf. De gereformeerde gezindte. Jawel, dat samen optrekken in de gereformeerde gezindte, dat heeft al heel veel goeds gegeven. Waar we heel dankbaar voor mogen zijn. En tegelijkertijd zien we ook een grote verdeeldheid. Een verdeeldheid die ook verlammend werkt. Hoe je dat ook allemaal taxeert, in de breedte van de gereformeerde gezindte is inmiddels wel de gedachte en de overtuiging dat het nodig is als we onze jongeren, onze kinderen willen bewaren bij het woord van God, dat we iets aan de Bijbelvertaling moeten doen. Maar kijk eens hoe verdeeld de reacties zijn. Onze gezindten, een verdeeld huis, zijn straks onze kinderen, onze jongeren, werkelijk het kind van de rekening. De kerkelijke situatie, ook hier op het dorp. Het dorp groeit, maar de kerken niet meer. De ontkerkelijking, die gaat door, ook onder ons. We zien het toch? Plaatsen die leeg blijven omdat broeders en zusters, hele gezinnen niet meer komen. En dan nog de situatie in de christelijke gereformeerde kerken. De kerken die werkelijk nu in een impasse zitten. Hoe het nu verder moet, iedereen houdt zijn hart vast. Er zullen straks in die jaartallen die we allemaal kennen, een jaartal aan toegevoegd worden. 1618, 1690, 19, de vorming van de gereformeerde kerk in Nederland met de synode van Dordrecht. 1834, de gereformeerde kerk die voortgezet werd, de kerken van de afscheiding. 1892, de christelijke gereformeerde kerken die werden voortgezet tegen de vorming van de gereformeerde kerk in. 2025, een kerkscheuring. En dan, ook op deze dag, ook op deze biddag, dan zoeken we troost bij een belofte van de levende God. Dan lezen we het in het woord van God, dat de poorten van de hel, die zullen uiteindelijk de gemeente van God niet kunnen overweldigen. Ja, zeker op deze dag, op deze biddag is het goed om de vinger te leggen bij de belofte van de Heere. Woorden van God zelf, dat is nodig. Maar tegelijkertijd is er nog iets anders nodig. Onderwijs. Voor misschien ook wel u, in ieder geval voor mij. Iets van een heilzame correctie. Als wij bidden tot de levende God, dat we het leren, net zoals de discipelen te vragen. Heere, leer ons bidden. Want wij weten niet te bidden zoals het behoort. En zo luisteren wij deze morgen naar een gedeelte uit Gods woord wat tot ons kwam in de schriftlezing in Daniël 9. Daniël 9, met name de versen 1 tot en met 19. En dat was kernversen eruit, nog een keer lezen, de versen 17, 18 en 19. Nu dan, onze God, luister naar het gebed van uw dienaar en naar zijn smeekbeden. Doe omwille van de Heere uw aangezicht lichten over uw heiligdom dat verwoest is. Neig uw oor, mijn God, en hoor. Open uw ogen om onze verwoestingen en de stad te zien waarover uw naam is uitgeroepen. Want wij werpen onze smeekbeden niet voor u neer op grond van onze gerechtigheden, maar op grond van uw grote barmhartigheid. Heere, luister. Heere, vergeef. Heere, sla er acht op en doe het, wacht niet langer. Omwille van uzelf, mijn God, over uw stad en over uw volk is immers uw naam uitgeroepen. We gaan luisteren naar deze woorden onder het thema een bede en een boetedag. Drie gedachten, drie lijnen. Dat is in de eerste plaats schriftuurlijk. In de tweede plaats is dat een schuldbelijdenis. En in de derde plaats is dat een smeekgebed. Een bede en een boetedag. Schriftuurlijk, schuldbelijdenis, een smeekgebed. Daniël. Daniël is iemand van een hele goede afkomst. Hij behoorde tot de bovenlaag van de bevolking in Juda. Uit een familie die een plek had bij het hof, betrokken op het koningshuis, verwant daarmee, in ieder geval uit een hele goede familie. Maar al heel jong werd hij meegenomen in gevangenschap, in ballingschap naar Babel. En daar kreeg hij een keurige, een nette Babylonische opvoeding. Daar kon je niks van zeggen. Goed opgeleid. Goed gevormd. En hij kreeg daar een positie in Babel. Uiteindelijk wordt hij daar zoiets als minister-president. Een balling die het schopt tot zo'n hoge positie aan het hof in Babel. Als tiener in ballingschap meegenomen. En nu, als hij dit gebed doet wat we gelezen hebben in Daniël 9, dan moet hij ongeveer zo'n 80 jaar oud zijn. Nou, als je Daniël zou moeten typeren, jongens en meiden in de kerk, dan denk ik aan een lied wat jullie wel kennen. Tenminste, ik hoor het onze kinderen al zingen op de kleuterschool. Daniël, dat is echt een man die kun je uittekenen met dat lied wat jij ook kent. Lees je Bijbel, bid iedere dag. Want dat is Daniël ten voeten uit. Daniël is iemand die de schrift, voor zover hij daar beschikking over had, dat leest hij. En hij bidt. Hij liet zich daar ook door niets in tegenhouden. En hij was in al die jaren, als het ware, helemaal vergroeid met de schrift. Elke keer opnieuw las hij de boekrollen, de boeken. En je merkt dat ook als je dat gebed wat we gelezen hebben in Daniël 9 op je laat inwerken. Dat hele gebed, dat is doortrokken met de taal van de Bijbel. Je kunt er allerlei schriftwoorden aanwijzen. Kijkt u maar met me mee, vers 4. In vers 4, daar spreekt hij over die God die zich houdt aan het verbond en de goedertierenheid van hen die hem liefhebben en zijn geboden in acht nemen. Ja, dat is Deuteronomium 7. Of vers 5, en het vervolg daar komt. Daar vind je de taal van Psalm 106, van Jesaja 64. In vers 9, waar hij spreekt, de Heere onze God is vol barmhartigheid en menigvuldig vergeving. Dat is Psalm 130. En dat gedeelte, de versen 11 tot en met 14, dat is helemaal de taal van Leviticus 26. Maar ook talloze schriftplaatsen uit het boek Deuteronomium. In vers 15, als laatste, die woord die we dan lezen. Nu dan, Heere onze God, u die uw volk met sterke hand uit het land Egypte geleid hebt en u een naam gemaakt hebt zoals heden ten dagen. Dat is Psalm 105, Psalm 106. De taal van zijn gebed is de taal van de schrift. Dat hij zo kon bidden, dat kan alleen maar omdat hij elke keer opnieuw de schriften heeft gelezen. Niet een keertje, maar telkens weer opnieuw lezen en herlezen. Hij heeft zich de taal van de schrift helemaal eigen gemaakt. En had nog maar een gedeelte van de schrift. Dat wat we nu kennen als het grootste deel van het Oude Testament. Maar hij leefde met die schriften. Daniel, jawel, je zou kunnen zeggen, hij was in zekere zin eenzaam aan het hof in Babel. Maar niet alleen. Met het woord van God en met God zelf. Dat woord, daarin vond hij troost. Daarin vond hij bemoediging. Daarin vond hij dus ook woorden voor zijn gebeden. Zelfs Daniel. Daniel, die ook een profeet is van de Heere, die visioenen kreeg waar het woord van de Heere aan hem geopenbaard werd. Hij was ook voor zichzelf afhankelijk van het geschreven woord van God. In die teksten hoorde hij de stem van God en daar leefde hij bij. Nou, laat dat voor onze les zijn. Dat we in alles, in de grote dingen van het leven, bij alle omstandigheden, maar ook in de dagelijkse dingen van het leven, het zoeken bij de schriften. Net zoals Daniel, hij was nog maar een tiener. Dat hij daar kwam in Babel en daar de opdracht kreeg om allerlei eten te gaan eten. En dat kon niet, dat paste niet, dat hoorde niet bij zijn opvoeding. Meer nog, dat kon niet naar de schriften. En hij leefde bij de schriften en hij handelde naar de schriften. En hij is daar niet mee opgehouden. Ook nu. Hij is blijven bidden en blijven lezen. Ja, zelfs al moest hij daarvoor de leeuwenkuil in. Hij leefde met de stem van God. Het tweede, laat dat voor ons ook een bemoediging zijn. We hebben het allemaal wel eens, toch? En misschien gaat het nu wel vooral over u, over jou. Je hebt het moeilijk. En je weet niet waar je het zoeken moet. En dan in je gebed alles neerleggen. Pak dan je Bijbel er maar bij. Blader maar door de psalmen. En je vindt voor elke gelegenheid van je leven, vind je woorden om de Bijbelwoorden te gebruiken om je nood bij God te brengen. En lees zo ook voor jezelf de Bijbel. Dat je het woord leest en dat je het verwerkt. En dat je die Bijbelwoorden die je leest, welk gedeelte het ook is. Dat je het je eigen maakt en verwerkt in je persoonlijke gebed. Dat die taal, dat woord, het helemaal door je heen gaat. Daniel, hij leefde met de schriften. Maar er is meer. Als we vers 1 lezen van Daniel 9, dan klinkt dat voor ons als een simpele mededeling. Dan gaat het over een koning die regeert zijn eerste jaar. Darius, die uit het geslacht van de Mede, die koning gemaakt is over het koninkrijk van de Galdeeën. Wij zouden daar zomaar overheen lezen. Wat daar staat, dat betekent dat er een totale omwenteling heeft plaatsgevonden. Een kanteling in de tijd. Er is een nieuwe koning gekomen. Meer nog, er is een nieuw rijk gekomen. Dat koninkrijk Babel, dat machtige Babylonische rijk, dat is helemaal ingestort. En er is een nieuwe macht, een nieuwe machthebbers zijn groot geworden. Het rijk van de Perzen en van de Meden. En Darius, hij regeert niet als de grote machthebber. Hij is koning gemaakt, Zo komt het op ons over. Hij is aangesteld als koning over dat gedeelte waar Daniël woont. Hij is koning geworden van de Chaldeeën, het huidige Mesopotamië. Grotendeels valt dat samen met Irak en wat gedeelte eromheen. Dat deel. Dus een deel van dat grote rijk, daar regeert Darius. Het is een complete verschuiving. Het Babylonische Rijk, wat zo ontzettend groot en machtig was geworden, dat is totaal ineengestort. En nu regeren de Perzen en de Meden. En dit is een omwenteling. En wat doet Daniël? Om het in de taal van vandaag te zeggen, hij blijft niet steken bij de krant. Of dat hij blijft hangen bij een uitzending van het journaal. Hij doet zijn Bijbel open. En hij leest in de schriften. En hij komt tot de conclusie dat er wat er nu plaatsvindt, dat dat al voorzegd is door Jeremia. Jeremia die erover gesproken heeft in Jeremia 25 vanaf vers 11. En dat ook onder woorden heeft gebracht in een brief, dat vindt u in Jeremia 29, die naar Babel is gezonden. Jeremia heeft het al gezegd. Jeremia 25 vers 11 en vers 12. Dan zal het hele land tot een puinhoop worden, tot de verschrikking. En dan de volken zullen de koning van Babel 70 jaar dienen. Maar dan zal het gebeuren. Wanneer de 70 jaar voorbij zijn, dat ik de koning van Babel en dat volk, spreekt de Heere, hun ongerechtigheid zal vergelden. En ook het land van de Chaldeeën. En ik zal dat maken tot eeuwige woestenijen. Daniël die de tijden overziet. Ziet dat Babel ineengestort is. Ook ziet, en hij kan dat narekenen, dat de 70 jaar er bijna op zit. En dat hij deze belofte leest in de boekrol van Jeremia. Wat hij dan doet? Nee, hij brengt deze profetie, deze belofte, niet direct dat hij die van toepassing maakt. Zo van, nou ja, dat is nu zo en dat is beloofd en daar ga ik gevolgen uittrekken. Zo van, het is beloofd, dus heren, dan wordt het nu tijd dat u dat gaat doen. Wat hij ook niet doet, dat hij alvast zijn koffers inpakt. Of dat hij iets van een dankbijeenkomst gaat beleggen van, de tijd zit er bijna op en we kunnen weer terug naar het beloofde land. Nee, wat hij doet, hij gaat op de knieën. Hij gaat de schuld van Israël, van Juda belijden. Wat hij doet, hij gaat een smeekgebed uitspreken. Wat hij niet doet is zomaar die belofte van de Heere zich zomaar toe-eigenen. Ja, het is wel een belofte van God. Maar die sluit niet zomaar in één keer aan op onze wensen. Een belofte van God die je niet zomaar kunt omzetten in een soort rekensommetje. Hij belijdt met deze belofte in de hand dat hij afhankelijk is van de levende God. Zit hier niet een heilzame les in voor ons ook? Iets van een correctie? Kijk, wij staan nog wel eens op onze rechten, nietwaar? Dat doen we tussen als mensen onderling. We kunnen dat ook zo goed richting God. En dat kunnen we heel vroom verwoorden, maar toch. Alsof God zomaar iets aan ons verplicht is. En het is waar, God laat niet eens van zijn belofte vallen. Maar dat is niet op grond van onze verdiensten. Niet omdat wij dat van onszelf waard zijn. Dat we een positie hebben dat we kunnen zeggen, nou wordt het tijd dat de Heer dat maar eens gaat doen. En als hij dat doet, zijn belofte vervullen, dan doet hij dat op zijn tijd. En op zijn manier. Dat brengt ons bij het tweede, die schuldbelijdenis. Daniël, die gaat bidden, die gaat smeken tot de levende God. En hoe doet hij dat? Nou, we hebben dat gelezen aan het begin van Daniël 9. Zijn mooie kleed gaat uit en hij doet een zak aan. Hij doet as op zijn hoofd. Hij gaat vasten. Dat zijn de gebruiken die horen bij grote rouw van verdriet om zich helemaal klein te maken. En jawel, hij zet in vers 4 bij de belofte bij het verbond van de Heere. Maar in één adem voegt hij eraan toe, omdat dat geldt voor diegenen die God liefhebben en zijn geboden gehouden hebben. En heel eerlijk somt hij het op. En het komt zo vanuit de tekst naar je toe. Wij hebben dat niet gehouden. Er is sprake van zonde, van onrecht, van goddeloosheid, van opstand, van afwijken. Wij zijn totaal bedorven. En dat terwijl we gewaarschuwd waren. De profetie heeft geklonken, maar we hebben niet geluisterd. En de goedheid van de Heere die ons door zijn genade en zijn machtig ingrijpen verlost had uit Egypte en gebracht had in dat land van overvloed. Wij zijn tegen die goede God in opstand gekomen. En de Heere is geduldig geweest. Was, om het klassieke woord te gebruiken, langmoedig. Niet in één keer kwam hij met zijn oordeel, maar in de tijd van de richter waarin het volk getuchtigd werd. De profeten die het woord hebben laten horen en zelfs in de wegvoering zag het volk het geduld van de Heere. Want eerst werd het tienstammenrijk weggevoerd. En toen uiteindelijk het tweestammenrijk aan de beurt was, ging dat in drie golven. Als een prediking. Keer terug. Bekeer je. Laat de afgoden los en dien de levende God. Hier zet Daniel in met het verbond, maar niet als pleitgrond. Hier klinken de beloften van de Heere in de vorm van beschuldigingen, van bedreigingen. Daniel laat zien dat er een keerzijde in het verbond is. Dat verbond van de Heere, dat hij geen woord laat vallen. Maar als je dan niet luistert, als je de Heere niet lief hebt, als je zijn geboden niet in acht neemt. Ja, dan komt Daniel uit wat we vinden in het slot van vers 11. Daarom is over ons de vervloeking en de eed uitgegoten, die beschreven is in de wet van Mozes, de dienaar van God, want wij hebben tegen hem gezondigd. Het is naar Gods belofte. God houdt zijn woord. Ook dit woord, het beloofde woord van bedreiging. Gemeente, wat zullen wij dan verwachten? Als wij zien naar ons land en naar ons volk, wat zich steeds verder losmaakt van Gods geboden. Als we zien dat ook in onze dorpsgemeenschap er allerlei bewegingen zijn, meer en meer loskomt van het woord van God. Als je ook aan je eigen familie kijkt, in je eigen gezin, in je persoonlijke leven. Geldt dan die vijfslag van Daniel ook niet in ons leven? Zonde. Onrecht. Goddeloosheid. Opstand. Afwijken. Dat wij het totaal bedorven hebben. Kijk, en dan komen wij met onze vragen. En met onze zorgen. En ook ons ploeteren in ons dagelijkse bestaan. Maar moeten we dan niet heel eerlijk tegen elkaar zeggen dat alles wat we nu hebben, dat we veel meer hebben dan dat we verdiend hebben. Dat de levende God geduld met ons heeft. Dat hij nog zo langmoedig is. En hebben wij dan niet alle reden, ook wij als Maranatha gemeente, om ons heel klein te maken, om rouw te bedrijven, om de Heere te belijden onze schuld en tot hem te smeken? Ho even, hoor ik iemand zeggen. Wacht even, is dat allemaal mijn verantwoordelijkheid? Ja, dat land en volk leeft in grote goddeloosheid, dat is buitengewoon treurig. Maar dat is toch niet mijn schuld? En dat we een overheid hebben die in zijn beleid laat zien dat ze door en door werelds is en niet meer rekening houdt met het woord van God. Misschien moeten we ons daar maar van afkeren. En ik zie het ook wel om me heen, dat gemeenteleden zich losmaken van de gemeente en verdwijnen uit de gemeente. En dat is erg hoor, maar ben ik daar verantwoordelijk voor? En die impasse in de kerken, laten we dat nou eens even snel oplossen, dan kunnen we weer verder. Ik zit tenslotte hier op de middag nu in de kerk, dus ja, met alle respect, maar wat heb ik daarmee te maken? Laat er eens even met me mee, Daniel 9, vers 23. Daar horen we hem, Daniel 9 in vers 23, daar horen we spreken dat hij een zeer gewenst man was. Hij was meegevoerd als kind naar Babel, kon daar ook niks aan doen. En als je zo het hele leven van Daniel leest, je kunt hem nergens betrappen op een zonde. Hij was juist helemaal in de vreemde, tegen alles in, zo ontzettend toegewijd aan zijn God. En het is Daniel die bidt. Het is Daniël die smeekt. Het is Daniël die beleidt. Wij hebben gezonden, wij. Deze Daniël, deze zeer gewenste man, die sluit zich helemaal in bij de schuld van Israël. De zonde van Israël is ook zijn zonde. En gemeente, zo is dat ook voor ons. De zonde die er is, daar zijn wij verantwoordelijk voor. Kijk, wij kunnen zo makkelijk praten, hè. Maar wanneer heeft u nu voor het laatst echt op uw knieën gelegen voor onze overheid? En we kunnen zo makkelijk onze gedachten hebben over gemeenteleden die afhaken en plekken die leeg blijven. Het moet me toch van het hart. Als ik gemeenteleden spreek die uiteindelijk de conclusie trekken, laat ik maar weggaan. Dat ze vaak als een van de laatste dingen zeggen, maar gemist word ik toch niet, want er is niemand naar me toegekomen. En gemeente, we zijn verantwoordelijk voor elkaar. U bent er getuige van als kinderen gedoopt worden. Daarmee is heel de gemeente dus ook verantwoordelijk voor de geestelijke opvoeding van die kinderen. En hoe hebben we ons daarvan afgemaakt? Dragen we zo onze jongeren de gemeente in onze gebeden? Spreken we zo gemeenteleden aan die we missen, omdat we ze echt missen? En nog iets. Daniël, die is eerlijk, heel eerlijk. Hij spreekt hier in dit gebed niet over de zonde in het algemeen, maar hij werkt het uit, hij specificeert ze. Hij benoemt de zonde bij naam. En hoe bidden wij? Ja, natuurlijk belijden wij aan de Heer dat we zondaren zijn, maar blijft het niet heel vaak steken bij algemeenheden? Hebben we niet de roeping om in ons gebed de zonde te noemen, één voor één, dat je voordat je gaat bidden ze maar even op een rij zet, even op papier zet. Gewoon de zonde van de dag. En dat je ze één voor één daadwerkelijk concreet beleidt aan de Heer. Nu naar het derde, een smeekgebed. Daniël. Hij maakt het niet mooier dan het is. En hij spaart zichzelf en hij spaart het volk ook niet. Het is niet, Heere, die belofte geef, maar Heere, vergeef. Geen beroep op een voorrecht, maar spreekt uit dat hij en dat volk recht heeft op de ondergang. Hij kan, om het zo te zeggen, niet een beroep doen zomaar op het verbond van God, want dat is gebroken door Israël. Maar wat is dan in zijn gebed dan toch een pleitgrond? Wat is dan wat hij dan toch uiteindelijk bereikt en aanraakt om aan de Heer voor te leggen? Dat de Heer toch zal horen, dat de Heer toch zal verhoren, toch mee zal gaan en toch een keer ten goede zal geven. Wat uiteindelijk overblijft als grond van het gebed van Daniël, dat is de naam van de Heer. Die naam Heere, u vindt het in het profetenboek van Daniël. Die naam met hoofdletters maar één keer. En dat is in dit hoofdstuk. In vers 10 wordt het gebruikt. Alleen hier. Hier klinkt de verbondsnaam van de Heere. Jehovah, Yahweh, de ik zal zijn die ik zijn zal. Blijkbaar heeft Daniël dit woord, deze aanspraak, deze naam bewaard voor in zijn binnenkamer. Als hij spreekt met de grote van die tijd waar hij voor werkte, dan heeft hij het over God de Almachtige. Nog een keer. Daniël zegt niet, het verbond ligt er en dat hebben we daarmee recht op, want beloofd is beloofd. Maar hij legt het helemaal in de naam van God. De zaak van God. De eer van God. Hij legt het helemaal, de enige pleitgrond is God zelf. Want die God, en daar doet hij dan een beroep op. Uw naam, die allergrootste naam, die allerheerlijkste naam, die naam, die is uitgeroepen over de stad. Die is uitgeroepen over dat volk. En daarop pleit hij. Daarop haakt hij aan. Want Heer, als u dat dan toch niet doet, ja, dan kost dat uw eigen eer. Dan doet u zichzelf daarmee tekort. En daarom bidt hij, vergeef. Geef herstel. Niet in de eerste plaats om het volk, niet omdat er waarde in mij is. Maar doe het alleen om uzelf. Want als dat volk uiteindelijk vernietigd wordt. En als die stad Jeruzalem een blijvende verwoesting blijft, hoe zullen dan de volken weten dat u God bent, dat u de Almachtige bent, dat u die God bent die de trouw bewaart? Dan zullen de volken het nooit weten. En daarom, verheerlijk uw naam. En laat dat dan voor ons ook een aansporing zijn. Dat in onze gebeden, in alles wat we bij de Heere brengen. We zijn zo, en ik houd maar bij mezelf, zo snel ben ik gericht op mezelf. Maar dat in het gebed ook, in alle dingen, Heere, verheerlijk uw naam. Maak uw naam, uw eer groot. En geef daarom wat nodig is, juist ook vandaag op de biddag. Niet allereerst onze wensen, maar uw naam, uw eer. En laat zo ook in het komende seizoen de oogst binnengehaald mogen worden. De vangst binnengehaald worden. Dat er vrucht mag zijn op het werk. Dat er vorderingen zijn in de studie. Niet om daar zelf mee groot te worden. Maar dat we daarin de grootheid en de heerlijkheid van de Heere zien. En dat we hem zullen verheerlijken. Hem zullen eren. Dat hij alle eer van ons ontvangt. En zo ook bij alles wat ons bezighoudt. Of dat nou economisch, politiek, maatschappelijk of het kerkelijke erf is. Heere, verheerlijk uw naam, dat u werkelijk gevreesd en gediend zult worden. En David, Daniel die gaat dan nog één stap verder. En daarvoor moeten we even goed kijken naar vers 17. En daar staat een zin die op het eerste gezicht denk je, dat kan haast niet kloppen. Althans, in de Statenvertaling dan valt het niet zo op. Het slot van vers 17 daar. Om des Heren wil. Ja, het staat er toegevoegd met een punt komma. En luister nog even mee zoals het in de herziende Statenvertaling staat. Nu dan onze God, luister naar het gebed van uw dienaar en naar zijn smeekbeden. Doe, omwille van de Heren uw aangezicht lichten over uw heiligdom dat verwoest is. Dus Heren, doe om de Heere wil uw aangezicht lichten. Dat klinkt bijna als een verschrijving. En toch staat het er. Dat de Heere, de verbondsgod, dat doet omwille van de Heere. Daniel doet hier een beroep op de beloofde Messias die nog komen moet en die gekomen is. U mag deze woorden zo lezen. En zo hebben de Statenvertalers het ook gezien. U vindt dat terug in de kanttekening. Dat Daniel daar bidt omwille van Jezus. Of zoals wij vaak onze gebeden afsluiten. Om Jezus wil. Kijk, wij als mensen. Toen Israël. Wij kunnen Gods geboden niet houden. Die conclusie moeten wij trekken. Maar de beloofde Messias van de schriften. Jezus Christus. Hij wel. En daarom is het, en dan trekt Daniel als het ware alle registers open in het slot van vers 18. Als hij daar een beroep doet, want wij werpen onze smeekbeden niet voor u neer op grond van onze gerechtigheden. Maar op grond van uw grote barmhartigheid. Die God die rechtvaardig is, maar ook barmhartig. En dat heeft laten zien in zijn Zoon Jezus Christus. Dat warme, dat brandende hart. Vol liefde, vol ontferming. Daniel weet het. Daniel gelooft het. En daarom komt hij daarop uit, want zo bent u, Heer. Zo bidt Daniel. En zo bidt hij. Voor het collectief, voor het volk. En daar verstopt hij zich niet achter. Nee, want dat hebben we gelezen. In vers 20. Als hij spreekt over mijn zonde. En het antwoord op dat gebed? Ja, dat antwoord komt. Heel bijzonder in vers 20. Daar lezen we het. Terwijl ik nog sprak. Terwijl ik nog belijdenis deed van die grote schuld. Toen was het antwoord al onderweg. Toen kwam die engel Gabriel. God die hoort. De Heere die verzoent. En wanneer vond dat plaats? U zegt, is dat dan belangrijk? Ja, dat is toch een belangrijk detail. U vindt dat in vers 21. Dat vond plaats omstreeks de tijd van het avondoffer. De tijd van het offer was blijkbaar van een van die tijden waarop Daniel de gewoonte had om de Heere te zoeken in het gebed. Dat avondoffer, dat plaatsvond op die negende uur van de dag, in onze tijd 3:00 PM. Waarin dat avondoffer gebracht werd en de voltooiing van het offer. Van het offer. Wij weten het. Rond dat uur, die negende uren, werd het offer gebracht. Jezus Christus, die de prijs van de zonde betaald heeft, die de verzoening heeft aangebracht en de ongerechtigheid van deze wereld gedragen had. Waarin hij het uitriep in een overwinningskreet. Het is volbracht. En daarom is het dat wij het vandaag ook mogen bidden. Dat wij ook vandaag op deze biddag onze smeekbeden neerwerpen. Niet op grond van onze gerechtigheden, maar op grond van Gods grote barmhartigheid. Want dat is vervuld. Dat is beschikbaar. Dat offer van Jezus Christus. En dat is dan ook de enige grond. Dat is werkelijk een vaste grond. Ook voor het komende seizoen. Om telkens weer in smeking en gebed voor zijn troon te komen. Of met deze woorden. Heer, ik kom tot u. Hoor naar mijn gebed. Vergeef mijn zonden nu en reinig mijn hart. Met uw liefde, Heer, kom mij tegemoet. Nu ik mij tot u keer en maak alles goed. Zie mij voor u staan. Zondig en onrein. O Jezus, raak mij aan, van u wil ik zijn. Jezus, op uw woord vestig ik mijn hoop. U leeft en u verhoort. Mijn bede tot u. Amen.